De Heer is waarlijk opgestaan. Met deze woorden begroeten wij elkaar op deze eerste paasdag. Ook een paasgroet aan alle gasten, luisteraars via kerkradio en internet. En aan iedereen die later de dienst beluistert. Fijn dat u meeluistert. De voorganger in deze dienst is dominee Fokken. Er zijn in deze dienst drie collectes. De eerste collecte is voor het jeugdwerk, de tweede voor de kerk. Deze staan aangekondigd in de liturgie. De derde collecte is voor de wijkkas. Deze wordt gehouden bij de uitgang en in de koffiehoek. Alle collectes worden van harte bij u aanbevolen. De bloemengroet gaat vanmorgen naar de heer Van Huuksloot. Hij verblijft nog in het ziekenhuis. Wij zoeken een vrijwilliger om de bloemen te bezorgen. U kunt zich daarvoor melden bij de heer Bot. We hebben nog een aantal bijzondere diensten en momenten voor ons liggen. Morgen, op tweede paasdag, is er een sing-in in de grote kerk om 11:00. De sing-in wordt voorafgegaan door een paasconcert van Gerben Budding om 10:00. Volgende week zondag is er om 9:30 in de grote kerk een dienst waarin dominee Baas uit Amstelveen voorgaat. 'Smiddags om 4:45 gaat in de Exoduskerk dominee De Wit uit Jaarsveld voor. Vanmiddag komen we om 4:45 weer samen in de Exoduskerk. Dan gaat voor dominee De Groot uit Ede. De weekbrief kunt u dan weer meenemen, want daar staan een aantal liederen in die we vanmiddag zullen zingen. Gemeente, tot zover de afkondigingen. We gaan God prijzen aan het begin van deze eredienst. Er staan een aantal psalmen en gezangen in de liturgie. En voor de goede orde, we gaan staan zodra we psalm 115 gaan zingen. Tot die tijd blijven we zitten. Een gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem die galmt door gans Jeruzalem. De Zoon van God is opgestaan. Wij zingen couplet 1 en 2. Van Jezus Christus voor ons. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, om ons in de gerechtigheid te doen delen die hij door zijn dood voor ons verworven had. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is voor ons de opstanding van Christus een betrouwbaar onderpand van onze eigen opstanding in heerlijkheid. Amen.
Want nu
Laten wij samen bidden. Eeuwige God, u die in Jezus Christus de dood hebt overwonnen, wij loven en wij prijzen uw naam om wie u bent. U bent een God die de trouw bewaart en die niet loslaat het werk van uw handen. U houdt het vast, u grijpt het aan, u verheerlijkt het. En daar danken wij u voor. Dat toen en daar de macht van dood en hel verslagen is. En dat u het ons laat verkondigen, opdat wij het geloven. Wij belijden, Heere God, dat ons verstand er nauwelijks bij kan. Dat het ook vaak niet de ervaring van ons hart is. Maar u laat het ons weten, opdat wij het geloven. Voed dat geloof in deze dienst. Wek ons met u ten leven. Richt ons op. Allen die hier zijn. Allen die thuis meeluisteren. Troost ons. In ons vaak zo doodse leven. Wat wij wel optuigen met van alles en nog wat. Maar wat uiteindelijk vaak toch zo donker is. Troost ons met uw licht, o zon der gerechtigheid. Zo komen wij tot u en bidden wij u, verheerlijk uw naam in deze dienst. En laat iets van uw grote toekomst in deze dienst doorbreken, in dit gebouw, maar ook in het leven van ons allemaal, in het leven van kinderen, van jongeren, van mensen in de kracht van het leven, van mensen in de avond van het leven. Kom met uw leven in ons bestaan. O Heilige Geest, vervoeg de opstandingskracht van Jezus in ons. Wij danken u dat u ons het loflied op de lippen legt en ons zo opteelt tot wie u zelf bent. Vader, Zoon en Heilige Geest, hoor ons bidden. Wees aanwezig. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Wij lezen uit de Schriften, het Johannes Evangelie. Het Paasevangelie naar de beschrijving van Johannes, Johannes 20, de versen 1 tot en met 18. Hoor de woorden van God. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En zij zag dat de steen van het graf afgenomen was. En daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had en zei tegen hen, ze hebben de Heere uit het graf weggenomen en wij weten niet waar ze hem gerecht hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel en zij kwamen bij het graf. En die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen. Maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen. En hij zag het en geloofde. Want zij kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf. En terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf. En zij zag twee engelen in witte kleding zitten, één aan het hoofdeinde en één aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan. Maar zij wist niet dat het Jezus was. En Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? En zij dacht dat het de tuinman was en zei tegen hem: Meneer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar: Maria. Zij keerde zich om en zei tegen hem: Rabboni, dat betekent mijn meester. En Jezus zei tegen haar: Houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen: Ik vaar op naar mijn vader en uw vader, en naar mijn God en uw God. En Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Het zijn de woorden van het 17e vers die vanmorgen centraal staan. Jezus zei tegen haar: Houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader, maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen: Ik vaar op naar mijn vader en uw vader, en naar mijn God en uw God. Wij horen naar Gods stem vanuit dit schriftwoord. Wij zingen na het einde van de verkondiging als een amen. Psalm 24, couplet 4 en 5. Psalm 24, couplet 4 en 5. Boven de preek heb ik geschreven: correctie en opdracht. Onder die punten, woorden, onder dat thema horen we naar wat God ons te zeggen heeft vanuit Johannes 20. Geroepen gemeente van Jezus Christus. Wat denkt u en wat denk jij? Zou Maria Jezus stevig hebben vastgegrepen? Zo'n soort omhelzing als je wel eens in Spoorloos ziet of zo. Zo'n omhelzing waardoorheen duidelijk wordt: wij laten elkaar nooit meer los. Of zou het een andere omhelzing zijn geweest? Zo'n omhelzing die je als klein kind wel eens van een oma krijgt of van een oude tante. Zo'n benauwende omhelzing waar je van tevoren al tegenop ziet. Oh ja, die is jarig en dan... Pff. Zo'n omhelzing die niet te ontwijken is. Wij laten elkaar nooit meer los. Want we hebben elkaar losgelaten, maar dat gaat vanaf nu af aan anders. Of misschien verstikkend of benauwend. Of zou het weer een ander type omhelzing zijn geweest? Het is gissen. Precies weten doen we het niet. Eerlijk is eerlijk. We weten feitelijk niet eens of Maria Jezus wel letterlijk, wel lijfelijk heeft vastgegrepen. Dat lezen we tenminste niet in het evangelie. Dat zij de voeten van Jezus pakt of zijn middel of... Het enige dat we lezen is dat zij, wanneer Jezus haar naam roept, Maria, zich naar hem toekeert. Ja, we zouden dat vasthouden, dat omhelzen van Jezus door Maria kunnen veronderstellen op grond van de woorden die we horen uit de mond van Jezus. Houd mij niet vast, dan zal ze hem toch wel vastgehouden hebben, toch? Welk type omhelzing zou het geweest zijn? Houd mij niet vast. Het gaat in deze woorden natuurlijk niet over het lijfelijke vasthouden, hè? Deze woorden van Jezus zijn niet bedoeld als een aanraakverbod. Jezus kon en mocht best worden aangeraakt. Natuurlijk. Hoe ik dat weet? Nou, dat snappen de kinderen wel. Hoe weten we eigenlijk dat Jezus na zijn opstanding toch wel aangeraakt kon worden, mocht worden? Hoe weten we dat? Is er iemand van jullie die dat weet? Hoe weten we dat Jezus na zijn opstanding toch wel aangeraakt kon worden? Ik weet zeker dat er mensen zijn die dat al weten. Alleen ja, je vinger opsteken in zo'n volle kerk is ook wel weer zo wat, hè? Ja? Ik kan het niet zo heel goed horen, maar ik geloof dat ik net de naam van Thomas hoorde, of niet? Ja, daar heeft het wel mee te maken. Thomas, even later lezen we dat. Ik geloofde ook niet dat Jezus was opgestaan. En toen zei de Heer Jezus, kijk maar naar mijn handen en steek uw vinger maar in mijn zij. Jezus, de opgestane, was echt aanraakbaar. Zijn opstandingslichaam, nee, het is geen lichaam geweest als ons lichaam, maar was wel aan te raken en het mocht ook. En als Thomas, gemeente, het mocht, waarom zou Maria het dan niet gemogen hebben? Als er iemand zonder aanzien des persoons is, dan is het Jezus wel. Tussen twee haakjes, gemeente. En dat zeg ik vanmorgen toch maar weer even. Pasen is voor ons natuurlijk nauwelijks voorstelbaar, hè? Het gaat onze dimensies ver te boven en te buiten. Niet voor niets zeggen we wel van als je er een foto van had kunnen maken, was die overbelicht geweest. Maar laten we de stoffelijkheid, de lijfelijkheid van Pasen nou ook niet helemaal laten vervluchtigen in de geestelijkheid. Pasen is echt niet alleen maar een geestelijke achterafconstructie in de hoofden van de discipelen geweest. Pasen is echt niet alleen maar iets geweest wat zich in ons hoofd en hart afspeelt. Het heeft ook iets met een lijk te maken. En dat zeg ik niet om te choqueren, maar om wel duidelijk te maken dat Pasen echt ingrijpt in onze werkelijkheid. Er blijft ook een lichamelijke component bestaan. Dat vind ik juist zo troostrijk. God, de God van Israël. Hij die de wereld, het stof, in het aanzien had geroepen. En het was goed. Hij laat juist in zijn verheerlijking, in zijn opstanding, het stoffelijke, het lichamelijke niet los. Hij vergeestelijkt niet. Nee, hij grijpt dat stoffelijke op een bijzondere manier aan. Hij verheerlijkt het. Wat een belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, weet u nog? En juist omdat God in zijn verheerlijking het stof, de aarde, het lichaam niet loslaat, moeten wij dat dus ook niet doen. Ook nu niet. De God van Israël is een God die in de geschiedenis ingaat en in het stof. En dat ook vasthoudt. Goed onthouden. Niet overgeestelijk worden. Omdat het toevallig dan toch niet in ons verstand past. En dan maken we maar een soort geestelijke move en dan geven we er op die manier nog een draai aan. Houd mij niet vast, zegt Jezus. Het gaat dus niet om een aanraakverbod. Maar wat is er dan precies aan de hand? Wat betekenen deze toch wat streng klinkende woorden van Jezus voor ons vandaag? Of hebben ze voor ons weinig betekenis meer? Zijn dat woorden die destijds nodig waren voor Maria, maar voor ons niet meer zo relevant zijn? Was het een waarschuwing voor haar? Ja, sommige mensen hebben altijd extra waarschuwingen nodig, hè? Dat heb je in de klas ook. Hoor ik ook wel eens van onze kinderen. Was er nog wat bijzonders? Ja, de meester moest het er heel vaak zeggen. Ja, er is altijd wel iemand in een klas die even een extra waarschuwing nodig heeft. En wat kun je dan blij zijn dat jij die misschien niet nodig hebt. En zouden we dan ook vanmorgen kunnen zeggen, nou Maria, die had zo'n waarschuwing nodig, maar die hebben wij niet nodig, hoor. Houd mij niet vast. Trouwens, ja, Maria leefde natuurlijk ook nog een beetje in die bijzondere tijd na Pasen en voor Hemelvaart en Pinksteren. Maar wij leven alweer in een hele andere tijd. Dus heel prima voor Maria, houd mij niet vast. Maar wat moet ik daarmee? Niks?
Nou,
Maria had een bijzonder sterke band met Jezus. Ze was door Jezus bevrijd, zo weten we vanuit de Bijbel, van 7 demonen. Een volheid aan duisternis. Een volheid aan destructieve onrust. Aan liefdeloosheid. Aan dood. Wat zal ze ook derhalve asociaal zijn geweest? Want zo gaat dat. Als er een volheid van destructieve onrust is. En Jezus had haar bevrijd. Had haar dus weer leven gegeven. Haar in het leven gezet. Heerlijk toch? Wat kan dat machtig zijn als de duisternis wijkt? En gemeente, ik laat dat vanmorgen precies even allemaal liggen. Hoe dat nou precies zit met die 7 demonen en zo. En is dat niet een soort mythisch wereldbeeld geweest? In ieder geval is het wel zo dat wanneer Jezus lijfelijk op aarde is, de demonie als het ware dus feller is. Alsof slapende honden wakker gemaakt worden. Maar ze is bevrijd, Maria. En dan volgt ze Jezus. En dan is er natuurlijk een hele bijzondere band ontstaan tussen Maria en Jezus. Logisch ook. En daarom is het voor Maria ook zo moeilijk dat Jezus er niet meer is. Dat hij gestorven is. Iemand moeten missen die zoveel voor je betekend heeft. Die jou het leven heeft gegeven. Wat een klap is dat. Wat een pijn. Maria is gevangen in haar verdriet. En natuurlijk gaat ze in de vroege morgen naar het graf. En dan schrikt ze. Wat hebben de mensen gedaan? Ze hebben de Heer uit het graf weggenomen. Wij weten niet waar ze hem gelegd hebben. Nee, met een opstanding rekent ze niet. Dat past ook helemaal niet in onze dimensies. En die andere discipelen gaan kijken. En ze zien het lege graf. En ze gaan weer naar huis, staat er dan. Dat is ook bijzonder trouwens. Zo zie je maar, gemeente, alleen van een leeg graf kom je nou niet tot geloof in de opstanding, in de opgestane. Ook niet van grafdoeken die keurig opgerold lagen. Ja, Johannes, hij geloofde, maar Petrus niet. Wij kunnen soms denken, als we nou naar dit en dat, als we dat zien, dan komen mensen wat tot geloof. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Er is niet een heleboel kloppende informatie waardoor mensen tot geloof komen. Was dat maar waar? Doet die kloppende informatie er dan niet toe? Doet dat lege graf er dan niet toe? Die opgerolde grafdoeken? Natuurlijk doet die er wel toe. Maar die brengen niet tot het geloof. Het is de ontmoeting met de opgestane die tot het geloof brengt. Er is werkelijk ontmoeting nodig. Jezus die je bij naam noemt. Ja, en dan komt die informatie als het ware tot leven. Nou, die discipelen die gaan dus naar huis. Maria niet. Die blijft huilend bij het graf staan. Moet even voor u zien. Het staat natuurlijk zo beschreven. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf. Helemaal gevangen in haar verdriet. En daarmee ook gevangen in zichzelf, gemeente. De woorden ik, mij, mijn, die vallen ook constant in die woordenwisseling. Ze hebben mijn Here weggenomen. Nou, ik laat die geschiedenis nu verder liggen. Het is natuurlijk prachtig, hè, dat noemen van haar naam. En dan keert ze zich om. Ja, er is dus heel veel liefde tot Jezus. Vanuit dat bevrijd zijn, vanuit dat volgen. En ze noemt Jezus ook Rabuni, mijn meester. Maria die zegt dus niet, nou ja, ik ga over mijn eigen leven en af en toe kijk ik eens even naar Jezus, wat die zegt, ook interessant. Ze zegt ook niet, nou, daar heb ik helemaal geen boodschap aan die man. Nee, ze erkent Jezus als haar meester. Ze volgt hem. Hij mag haar leven bepalen. En het is ook persoonlijk geloof, Rabuni, mijn meester. Dat zijn prachtige accenten. Dat je je door Jezus bevrijd weet. Nou ja, misschien niet van 7 demonen, maar misschien van 1. En dat Jezus jouw meester is. Wie is eigenlijk uw meester? Ja, weet ik niet. Nou nee, ho ho. Wie volgt u dan? Nee, dan heb ik het natuurlijk niet over de social media. Alhoewel. Zijn dat de mensen die uw leven bepalen? Wie is uw meester? Denk niet dat u geen meester hebt. Of ik ben mijn eigen meester. Nou, dan moet je helemaal gaan uitkijken. Trouwens, dat valt er ook wel mee hoor, want heel vaak word je dan veel meer beïnvloed door anderen dan jezelf denkt. Je denkt wel dat je eigen baas bent. Ach, als Jezus je meester is, ja, dan heb je dus een vrij leven, dan ben je bevrijd. Jezus is toch hopelijk wel meer dan een historische figuur op afstand. Jezus is toch hopelijk wel meer dan iemand die je af en toe wat inspireert. Hij wil uw meester zijn. Uw Heer. Jouw Heer. Nee, ik weet wel, dat telt misschien niet echt. Misschien denk je, ja, maar dat hoor je toch een beetje bij een zielige club, hoor. Ja, zo kan het soms lijken. En toch, juist dan heb je leven. De Heere wil in ieder geval niets liever dan je meester zijn. En zo was het bij Maria. En dan zegt Jezus, houd mij niet vast. Maria wil Jezus, die ze zo lief had en die ze kwijtgeraakt was en die ze dus nu als het ware weer terug heeft. Ze wil hem helemaal vasthouden, omklemmen. Je kunt dat woord ook wel zo inderdaad vertalen. Niet voor niets begon ik te preken met die verschillende typen omhelzingen. Het heeft iets weg van zo'n omhelzing inderdaad als in spoorloos. Wij laten elkaar niet meer los nu. Ik laat u niet meer los. Maria wil terug naar de oude dingen die voorbij gaan. Maar dat kan niet. En dat mag niet. Jezus is opgestaan in een andere orde, in een hemelse, in een eeuwige orde, in een andere dimensie. En die kun je dus niet zomaar dan weer in je eigen wereld trekken. Dat is een correctie dus. Ja, gemeente, Maria hield natuurlijk oprecht van Jezus. Ze volgde hem. Hij was haar meester. Maar ook geloof dat liefdevol en persoonlijk is, ook dat geloof heeft correctie nodig. Maria wil in Jezus aan deze kant van de dood, in haar eigen dimensies. Een concrete en aardse Jezus. Kan niet, Maria, zegt Jezus. Laat me gaan. houd me niet tegen, want, redengevend voegwoord, want ik ga heen tot mijn Vader en naar mijn God en uw God. Ja, dat was dus de reden. Doelt Jezus op de hemelvaart, want ik ga heen, ik ben nog niet opgevaren naar mijn Vader. Ik vaar op naar mijn Vader. Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Maar het werkwoord maakt duidelijk dat dat heengaan al bezig is. Een duratief present. Afgelopen vrijdag zei ik dat nog, hè? Dat was de aoristus ingressivus, weet u nog? Nee, weet u vast niet meer. Hoeft ook niet. Nou is het een duratief present. Van een gedoe toch allemaal. Ja, ingewikkelde termen. Maar dat betekent dat ik vaar op. Daarmee zegt Jezus niet, ik ga dat in de toekomst nog een keer doen. Daar ben ik nu al mee bezig. En met de hemelvaart, ja, wordt dat voltooid. Hemelvaart is ten diepste al begonnen met Pasen. Ik ben er mee bezig, zeggen wij ook wel eens, toch? Ik ben er mee bezig. Nou, Jezus zegt, ik ben er al mee bezig met het opgaan naar de hemel. Naar mijn Vader. En dan moet je me niet hier willen houden. De liefde zoekt zichzelf toch niet? De liefde zoekt het welzijn van de ander. Ik ga heen naar mijn Vader. Trek mij niet te veel in je leven. Ik ga heen tot mijn Vader. Ik vaar op naar mijn Vader. En daar breng ik mijn volbrachte werk thuis. Mijn verzoening aan het kruis. Mijn overwinnen van de dood. Maria, daar heb je voordeel van. Veel meer nog dan Jezus zomaar in je buurt. Ja, gemeente. Wij willen soms Jezus zo in onze buurt hebben. Hè? Zo heel dichtbij. Maar het is ons ten voordeel dat hij bij zijn Vader is. Want daar, vanuit de Vader, zendt hij zijn geest uit. En van daaruit wordt het evangelie wereldwijd. En door zijn geest woont hij in mijn hart. Het wordt niet minder innig nu Jezus naar de hemel is. Het wordt inniger. Kunnen wij alleen misschien niet zo goed begrijpen. Is het dus een verkeerd verlangen? Ja, gemeente. Kijk, aan de ene kant zeg ik, als het over dat verlangen van Maria gaat, blijf toch bij me, dat vasthouden van Jezus. Ik zou willen dat wij dat allemaal eens wat meer hadden. U, ik, jij. Dat je denkt, ik zou de Heer Jezus heel dichtbij willen hebben. Want soms, laten we eerlijk zijn, nou laat ik hem maar voor mezelf houden. Soms stuur ik hem gewoon naar buiten. Dan denk ik, nou oké, ik vind wel best als die gaat. Dan kan ik weer lekker mijn eigen gang gaan. Mijn eigen Heer en Meester zijn. Wat is het heerlijk als je Jezus in die zin zo dichtbij wil hebben. Dat is iets prachtigs hoor. Maar gemeente, de andere kant is dat soms dus ook te aards is. Te klein, te egoïstisch. Jezus in onze dimensies. Dat we God voor ons karretje spannen. Wat heeft dat ons te zeggen? Kijk, Maria, die leeft natuurlijk inderdaad in een bijzondere fase. Zo tussen Pasen en hemelvaart en Pinksteren. En dan klinken ook die woorden. En wij, ja, wij leven na Pinksteren. Dus Jezus is inderdaad al naar de hemel gegaan. Naar zijn Vader. Dus wat hij hier tegen Maria zegt, dat is inderdaad daarna gebeurd. Dat weten wij, wij staan erachter. Onze plek in de geschiedenis is dus echt een andere dan die van Maria. Wij kunnen Jezus niet eens meer aanraken. Hebben we trouwens ook nooit gekund. We hebben trouwens Jezus ook niet zo lijfelijk meegemaakt. En soms denk je natuurlijk, had ik eigenlijk best wel mooi gevonden. Als dat gebeurd was. En misschien denkt u ook wel eens, dan zou ik misschien wel geloviger geweest zijn. Als dat gebeurd was. Nou gemeente, dat denk ik niet. U moet echt niet denken dat als u Jezus gezien had, dat u dan geloviger geweest zou zijn. Er zijn voorbeelden genoeg van in de Bijbel, dat mensen dan helemaal niet per se geloviger zijn. Ik denk dat wij het maar een vrome kwiebus hadden gevonden. En we waren lekker onze eigen gang gegaan. De een wat vromer dan de ander. Heeft het ons dan niks te zeggen? Nou, even los van onze plek, gemeente, in de geschiedenis. Geldt natuurlijk wel dat er ons wordt geleerd, laten we niet te klein denken van Jezus. Niet te aards. Ja, hij is wel helemaal in onze aardse dimensies ingegaan. Maar met de opstanding uit de dood komt er als het ware een hele nieuwe tijd in onze tijd binnen. En dan moeten wij hem niet in onze pieterpeuterige millimeters willen houden. Wie is die vorst zo groot van eer? Het is het hoofd van 's hemels legermacht. Hem eren wij met lofgezangen. Denk hoog van Jezus. En heilig. En machtig. En hemels. En gemeente, dat komt niet per se op mindering op het nabije en op het kleine. Als Jezus groter is, dan omvat hij ook het kleine. Maar als hij klein is, ja, dan kan hij dus inderdaad niet dat grote vasthouden. Als Jezus groot en bij de Vader is, dan omvat hij mijn kleine leven. Maar als ik hem alleen maar in mijn eigen kleine leven wil, ja, dat kan niet. Jezus is opgestaan aan de andere kant van de dood. Er is niet zomaar een keer toevallig iemand opgestaan. En nou ja, dat was Lazarus. Die leefde weer een poosje en die moest toen weer opnieuw sterven. Maar er is een hele nieuwe werkelijkheid binnengekomen. Houd mij niet vast. Dat moeten wij leren. Dat Pasen betekent dat er een hele nieuwe werkelijkheid is gekomen. Die ik vaak nog niet zie. Nee, inderdaad. En het andere, dat weet ik soms. En dan heb ik de neiging om Jezus weer zo klein te maken. Doe dat niet. Ja, maar als die zo klein is, dan kan ik hem tenminste zien. Nou, gemeente, maar van dat zien kom je vaak niet tot geloof. Wanneer kwam Maria tot geloof? Niet toch toen ze hem zag. Toen herkende ze hem niet eens. Ze kwam tot geloof toen Jezus haar naam noemde. Haar identiteit aanraakte. En zo is het nog steeds. Wij willen soms Jezus helemaal in onze werkelijkheid trekken. We willen hem het liefst zien. En dan denken dat we gaan geloven, maar dan geloven we niet. We geloven wanneer we aangeraakt worden, wanneer Jezus onze identiteit noemt, onze naam noemt. Noem vanmorgen nou eens uw naam. Ik zou willen dat ik allemaal uw namen wist, dat ik ze één voor één noemen. Zo spreekt Jezus u aan. Dat is een correctie, hè? Ja, die hebben we nodig. Ja, er is een vrolijke boodschap vanmorgen. Jezus is opgestaan. De macht van de dood heeft het niet voor het zeggen. Maar het is wel in een veel grotere dimensie dan die wij kunnen bevatten. Maar we hebben ook een grote God. En die Jezus die is ons ten goede in de hemel. En het wordt niet per se minder innig. Het wordt inniger. En het wordt wereldomvattender. En gemeente, dan een paar woorden over het tweede, een opdracht. Want diezelfde Maria, die wordt gelijk in gang gezet. Dat doet Pasen, hè? Dat zet mensen in gang. Ze mag niet langer om haar eigen vrome as heen draaien, ze wordt ingeschakeld. Mensen komen uit hun lamheid als het ware tevoorschijn doordat Jezus ze weer aan het werk zet. Ga heen, zegt hij, tot mijn broeders. Nou, gemeente, ja, daar kun je zomaar overheen lezen natuurlijk, hè? Maar dat is eigenlijk zo machtig mooi, hè? Dat Jezus zegt, ga heen tot mijn broeders. Wie waren dat ook alweer, die broeders van Jezus? Oh ja, dat was Petrus, die zei, ik ken u niet. Die broeders, dat waren die mensen die toen Jezus aan het kruis hing in geen velden of wegen te bekennen waren. Dat waren die vluchtende, angstige mannen, die ongelovigen. Jezus noemt hen hier mijn broeder. Vanuit zijn verheerlijking. Het is dus niet zo dat Jezus zegt, nou ja, toen hebben we nog een poosje samen opgelopen. Toen hoorden we nog wel een beetje bij elkaar. Maar nu ben ik in die veel grotere dimensie opgestaan. Dus ja, nee, nu hoor ik niet meer bij jullie. En zo doen wij dat soms, hè. Dat is irritant, hè. Heb je dat ook wel eens meegemaakt? Dat zijn die mensen met wie je vroeger heel goed was, dat is dan, die worden dan soms wat. En dan doen ze soms net alsof ze je niet meer kennen. Wat vreemd is dat. Of als het even niet handig uitkomt, want jij loopt nu met heel ander gezelschap en denkt, oh, dan moet je even de andere kant op kijken. Maar dat Jezus in de goddelijke dimensie is opgestaan. En dat hij dan niet zich zo verheven voelt dat hij denkt, nou ja, nee, die discipelen, trouwens, ze waren er ook niet hoor, toen ik ze nodig had. Dus ik heb ook alle recht en reden om ze voorbij te lopen. Nee, dat doet Jezus niet, hij noemt ze mijn broeders. Wat een evangelie zeg. Dat hij vanuit zijn verheerlijking, vanuit zijn grootheid, juist deze mensen, uitgerekend deze mensen, nou zijn broeders noemt. Ziet u wel, gemeente, dat de relatie, terwijl Jezus in die grote dimensie is opgestaan, dat die relatie dus niet minder wordt, dat die afstand niet groter wordt. We moeten dat wel groot denken, maar dat wil niet zeggen dat het minder innig wordt, zo zei ik net al even. Nou, daar heb je het al. Hier, hij noemt die discipelen mijn broeders. Naarmate hij dichter bij de Vader komt, wordt de broederschap dus hechter. Hij verbroedert zich juist in zijn opstanding en in zijn hemelvaart. Dwars door de doop, dwars door de dood, dwars door het graf heen, steeds meer verbroedert Jezus zich. Heeft hij zich verbroederd? En dat is Pasen, gemeente. Dat u vanmorgen verkondigd wordt, juist omdat Jezus is opgestaan. Ik heb een broeder. Ja, we hebben een heleboel broeders en zusters. Zo horen we ook bij elkaar, met alle verscheidenheid die er is. Maar de diepste bron is Jezus. De oudste en de enige broeder. En noemden ze eerst dienstknechten. En toen zei hij, ik heb u vrienden genoemd. En nu noemt hij hen broeders. Dat is de vrucht van Pasen. Als u naar de kerk uitgaat en denkt, ja, wat heb ik nou geleerd, wat heb ik meegemaakt? Dat God u bij uw naam genoemd heeft. Dat je groot van die opstanding moet denken, niet te pieterpeuterig in je eigen dimensies. Maar dat niet wil zeggen dat het afstandelijk is. U hebt een broeder in de hemel. Jezus. Hij wil een broeder van zulke mensen zijn. Nou, dat mag u toch ook troosten als u zegt, ik heb hem ook zo vaak, ben bang, ongelovig, vlucht vaak weg. Wat moet die Jezus met mij? Ja, dat kun je soms afvragen. Dat is heel eerlijk ook. Dat je denkt, ik breng er niks van terecht. Maar hij brengt het terecht. Hij heeft het terechtgebracht. En van daaruit noemt hij uw broeders. En van daaruit kunnen we elkaar ook broeder en zuster noemen. Dat is niet omdat we elkaar allemaal zo aardig vinden en zo leuk. En je het een beetje... Nee, dat heeft een heel veel diepere bron. Broeders en zusters zijn we vanuit de opgestane Jezus. Wat moet ze doorgeven? Zeg maar, ik ga heen tot mijn Vader en uw Vader. Naar mijn God en uw God. Ja, Jezus behoudt een unieke positie. Hij is de enige geboren zoon. Door het geloof kunnen wij aangenomen kinderen zijn. Maar hij zegt dat niet zo, mijn Vader, uw Vader, mijn God, uw God, om het onderscheid even duidelijk te maken. Hij zegt het juist om te zeggen, jullie hebben nu ook een Vader en een God. Daar heb ik voor gezorgd. Dat is Pasen, gemeente. Dat wij door Jezus een Vader en een God hebben. En een broeder. Dat je bij Gods gezin hoort. Als je in Jezus gelooft. Dat je een Vader in de hemel hebt. En een broeder. Nou, dan gaat die grote boodschap gebracht worden door een vrouw die zojuist nog in twijfel was. Aangeraakt door Jezus. Zou je in Maria niet de gestalte van de kerk kunnen zien? Aangesproken door Jezus, soms wat klein in het geloof, maar wakker geroepen. En dan tegen die andere mensen zeggen, we hebben een God en Vader door Jezus. En ik heb hem gezien. Gemeente, Jezus is opgestaan. Toen en daar. En hij is nu in de hemel als onze oudste broeder. En van daaruit, van hem uit, hebben wij een vader. Dat is toch een machtig evangelie. Dan bent u dus niet onbekend, dan bent u gekend. En dan ontvang ik hoop door Pasen. Wat ben ik blij dat Jezus als het ware daar dus is. En niet meer hier. Verhoog, o poorten, nu de boog. Rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat ge uw koning moogt ontvangen. En die koning is mijn broeder. Geloof het. En u zult leven. Amen.
Ja, alle andere zondagen waren alle kinderen nu net terug van de zondagschool, maar ze zijn vanmorgen in de kerk gebleven. Met een boekje, met een kleurplaat. Ik wil even vragen, kinderen, of jullie nog één keer naar voren willen komen. Om het paasproject gezamenlijk af te sluiten. Kom maar. Kom maar, hier aan deze kant. Je hoeft niet per se op die stoelen te gaan zitten. Laat die briefjes nog maar even liggen, die hebben we dadelijk nodig. Ja, van alle kanten komen ze al. Als je nou nu eerst even deze kant op kijkt. Ja, nog meer, daar nog een paar. Bedenkt iemand zich? Ik hoor nog voetstappen. Niet van kinderen. Goed. Het paasproject, dat is vandaag, tenminste na vandaag, voorbij jongens. De nieuwe schepping, zo heette dat paasproject. En vandaag is het paasfeest. Toch? Ja. Paasfeest. Wat heb je vanmorgen eigenlijk tijdens de preek gehoord? Of heb je in dat boekje zitten kijken en kleuren? Wie kan er iets van vertellen? Ja, je kan niks horen vertellen van wat je op zondagsschool hebt gehoord, want die was er niet vandaag. Maar we hadden eigenlijk allemaal zondagsschool. Soort. Toch? Wat heb je geleerd? Wat heb je gehoord?
Dat Jezus had gestorven en dan weer opgestaan.
Klopt. Dat heb ik ook gehoord. Wat heb je nog meer gehoord? Wat gebeurde er toen de Heere Jezus was opgestaan? Denk even aan je boekje.
Toen was de steen weggerold.
Klopt. De steen was weg. Was er verder nog iemand in die tuin? Ik heb nog een naam gehoord in de preek. Toch, er was daar toch nog iemand?
Maria.
Ja, wat ging die daar doen? Wat moest Maria daar nou in die tuin? Ja, dat is lastig. Wat ging ze daar nou doen eigenlijk? Want de Heer Jezus was begraven, die lag daar in dat graf. En wat moet je daar dan nog in die tuin? Toch nog? Je hebt nog een idee?
Olie op het lichaam van Jezus schieten.
Ja, dat waren ze ook van plan. Na de Sabbat gingen ze dat doen, klopt. En toen was die steen weg. En toen? En toen? Toen ze zag dat die steen weg was. Wat dacht ze toen? Heb jij een idee?
Toen was Jezus weg.
Ja, nou, toen had ze nog meer verdriet. En bleef dat verdriet? Bleef Maria verdrietig? Bleef Maria verdrietig daar in die tuin? Denk eens even mee. Een paar andere vingers zou ook wel fijn zijn.
Nee.
Hoe kwam dat? Haar verdriet ging voorbij. Hoe kwam dat?
Ze zag Jezus.
En toen wist ze gelijk, ah, dat is Jezus, hij is er weer. Ging het zo? Nee, ik zie Mirthe al schudden met haar hoofd. Zo ging het niet. Hoe dan?
Ze dacht eerst dat het de tuinman was. En toen noemde Jezus haar naam en toen herkende ze hem.
Precies, jij zegt iets heel belangrijks. De Heere Jezus noemde haar naam. En toen was alles goed. En toen bleef het ook goed. Kunnen we dat nu nog merken?
Ja.
Ja, soms wel. Dat zagen we in de afgelopen periode. Soms wel. Maar soms, ja, jij hebt hier dat plaatje al. Soms zijn onze huizen nog wel een beetje donker, hoor. De luiken dicht, donkere wolken. En zijn er allemaal nare dingen? Verdrietige dingen? Toch? Of hebben jullie dat nooit? Dat je denkt, nou is er zoiets akeligs? Ik heb er gewoon een naar gevoel van in mijn lijf. Hoe kan dat nou? En de Heere Jezus leeft toch weer? Ja, de Heer Jezus leeft. En hij is in de hemel. En eens, hè, eens, dan zullen al die huizen ook weer licht stralen. Kijk maar eens naar die plaats. Zie je daar ook die huizen? Zie je dat de lampen aan zijn daar? En zie je dat die donkere wolken daar weggedreven zijn? Ja, als de nieuwe schepping er is, ja, dan is het pas helemaal goed. En als je dus nu nog eens een iets hebt dat je denkt, nou, dit is zo naar. Denk er dan maar aan dat het eens, als de Heere Jezus weer komt, dan is het helemaal goed. En hij noemt ook jouw naam, niet alleen die van Maria. Jij mag er ook bij zijn. Dus kijk, het plaatje hangt best hoog. Ik had het jou al gevraagd daar straks. Wil jij hem even opzoeken? Bij die huizen waar die lampen branden. En terwijl jij dat doet, ik zag al een paar kinderen die pakten dat papiertje. Want we gaan met elkaar zingen, jongens. Jezus leeft in eeuwigheid. En ook de mensen in de kerk gaan meezingen. Als jullie een papiertje hebben en je draait je even om met je gezicht. Met je gezicht naar de kerk. Ja, even omdraaien. Dan sta je met je rug naar mij toe. Allemaal. Dan moeten we even goed kijken op dat papiertje en in de liturgie. Want de eerste vier regels gaan we met de kinderen zingen. En pas daarna zingen we het hele lied nog een keer met alle mensen in de kerk. Dus dan komen die eerste vier regels, die staan daaronder, nog een keertje terug. Dank jullie wel voor het zingen. Dank je wel voor het begeleiden, Gerben. Jullie mogen je papieren meenemen en rustig naar je plaats gaan bij je vader en moeder.
Laten wij de Heere danken en met en voor elkaar bidden. Trouwe en grote God, u die de levende bent. Wij komen tot u. En wij danken u voor het evangelie wat ons verkondigd is. Dat u, Heere Jezus, bent opgestaan. Een veel grotere dimensie die ons aardse leven kan bevatten. Het is een dimensie die ons aardse leven omsluit. En daarom hoeven wij niet bang meer te zijn. O Heilige Geest, wij bidden u. Leer ons u steeds te erkennen als onze meester. En geef ons geloof. Zodat wij weten dat u onze broeder bent. En wij door u, o Heer Jezus Christus, een Vader in de hemel hebben. Onze Vader. Oefen ons in broeder en zusterschap vanuit Jezus Christus. Wij bidden u, Heer, voor uw wereldwijde kerk, voor uw volk Israël. En danken u voor uw grote daden in en vanuit dat volk voor heel deze wereld. Zegen uw volk. Maak uw beloften vast en waar. Wij bidden u voor alle volken die u via Israël op het oog hebt. Via Jezus Christus. Wij danken u dat het evangelie ook in Nederland is gekomen. Wij danken u voor uw trouw daarin tot op deze dag. Laat ons als Maria verkondigers zijn van uw opstanding. Dat wij leven in woorden en in daden met een broeder en een vader. Zodat anderen het zien. Heer in de hemel. Wij bidden u voor broeders en zusters die vervolgd worden. Geef hen kracht. Wij bidden u voor de broeders en zusters van onze gemeente die ziek zijn. Die de ouderdom aan de lijve ondervinden. Van wie het verstand verduisterd raakt. En allen die bij hen horen. Er kan nog zoveel leed zijn en pijn. Wij leven nog niet in de gloria. Als het gaat om ons lichaam, ook als het gaat om ons geloven. Maar wij horen van de gloria. En worden verzekerd van uw grote komst die werkelijkheid wordt en wereldwijd. We bidden u in het bijzonder voor broeder Van Huxloot, voor allen die bij hem horen, wees hem nabij. Wij danken u dat u hem troost met het evangelie, te midden van alle broosheid. Heren, wij danken u voor uw woorden die we kunnen uitzeggen en zingen. Zo uiten, maar meer nog zo innen wij het geloof. Oefen ons daarin. In vrolijke lofzang. Vaak vanuit de diepte. Wij prijzen u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Drie enige God. U zij al de eer. Amen. Van Pasen kun je maar het beste zingen. Wij zingen staande de lof toe als een moment van aanbidding. U zij de glorie, alle drie de coupletten.
Thank you.
Broeders en zusters, verhef uw harten tot God. Ontvang en draag met u zijn zegen en wees voor anderen een zegen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.